Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kamer van Klok, de podcast van de Volkskrant, waarin we wekelijks het politieke nieuws doornemen, maar ook alles wat daar zo'n beetje bij hoort en buiten valt. Ik maar een soort grappig bliepje, alsof we op een perron staan van een station. Is die van jullie, Raoul en Frank, dat bliepje?
Volgens mij is het een Windows-melding.
Als een Windows-melding.
Oh, sorry. Ja,
wat leuk dat er nog Windows-computers staan.
Het zijn Volkskrant-alerts. Daar krijg je er heel veel van tegenwoordig.
Oh god, Volkskrant-alerts. Frank en Roel, willen jullie alsjeblieft je Volkskrant-alerts een keertje uitzetten? Die maken jullie toch allemaal zelf.
Ja.
Nergens voor nodig.
Ja, ik heb me... Oké.
Ja, dames en heren, ik moet u even zeggen. Frank belt met de telefoon van zijn vrouw. Want zijn eigen telefoon deed het niet zo goed. Dus daarom ben je misschien een heel klein beetje in de war, hè? Nou, Frank, zijn we even kwijt. We zitten in de kamer van Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Aan mijn linkerkant, Shaila Sital Singh, prominent columnist van de krant. En aan mijn rechterhand, de gastheer van deze podcast zelf, Pieter Klok. En aan de telefoon, Raoul Dupré, chef van de Haagse redactie. En Frank Hendricks, Haags verslaggever. En mondkapjes-specialisten, zo langzamerhand van de krant. Hij houdt ons op de hoogte van de bevindingen rond Sievert en al zijn kompanen. En inmiddels breidt het mondkapjes-schandaal, als ik het zo maar even mag noemen, zich verder uit. Maar ik wou eerst heel even, jongens, deze afgelopen week toch ook een beetje politieke nieuws, de cover van de Linda met jullie doornemen. Die altijd zo'n, met kerst zo'n heel gezellige uitklapcover hebben met mensen die een prominente rol in het afgelopen jaar hebben gespeeld. De kop is ook al wat een jaar. En los van Rob Kemps en André van Duin en Leontien Borsato, die natuurlijk allemaal voorkomen gerechtvaardigd op die cover staan, staan daar ook, en Raven van Dorst, staan daar ook demissionair ministers Kajsa Ollongren en Hugo de Jonge. Ja, en Shaila, ik moest toch een klein beetje slikken toen ik deze cover zag. Wat is jouw gedachte daarover?
Nee, ik kende hem al, want ik werk voor de Linda.
Ja.
En ik heb Ollongren geïnterviewd voor
Linda.
Oh,
het interview, ja, ik heb het nog niet eens gelezen. Ja, dus, maar Shaila, wat
een geweldige cover, bedoel je?
Ja, fantastisch. Het idee was een beetje Vanity Fair-achtige cover. Ja. Ik had wel een sneak preview gekregen, maar ik had nog niet gezien dat Hugo de Jonge daar ook op stond. Ik vind
daar
wel
worden
mooi.
Jullie niet over gebriefd?
Nee, je weet wel dat er een cover komt natuurlijk. Ja. En dat er heel veel mensen op staan. En ik wist niet precies wie er allemaal geïnterviewd werden. Maar ik heb Ollongren dus gedaan. En toen het helemaal af was, dus toen zag ik wel Hugo.
Ik kreeg vanochtend van mijn vrouw in mijn handen.
Ik vond hem wel heel mooi. En ja, het idee is natuurlijk een soort Vanity Fair-achtige cover.
Maar is het
dat doet Linda
Shaila
altijd. Ja, weet je, kijk, dat Hugo de Jonge zich met kerst ergens uitgebreid laat fotograferen is inmiddels traditie.
Ja.
Vorig jaar hadden we in het AD met dat achter zo'n piano zat en in zo'n mapje wat niet eens open was. Nou ja, weet je, dat moet zo'n man helemaal zelf weten. Ik weet niet of het... Er was heel veel woede over, zag ik op Twitter, van allemaal mensen die vonden, hoe kan je nou midden in een pandemie op zo'n cover gaan staan? Kijk, zo die interviews, een cover, die wordt, dat is een half jaar geleden, is dat allemaal al gepland. Ik denk dat Hugo dacht, dan is het al voorbij en dan is iedereen al gevaccineerd en dan kan ik gewoon rustig terugkijken. Ik denk niet dat hij dacht, dan zitten we nu midden in een derde golf.
Nee.
Dus ja, weet je, het kan wel. Ja. Ik neem aan dat zoiets langs zo'n ministerie gaat. Ja. Ik weet toevallig van het interview bij Ollongren dat nou langs heel veel schijven gaat en dat daar lang over wordt nagedacht. Dus daar is ongetwijfeld ook bij VWS lang over nagedacht. Ik denk dat de inschatting is gemaakt. Weet je, zo'n afspraak is in augustus of zo, wordt die gemaakt. Ik denk dat ze op VWS dachten, nou, dat is mooi, dan kunnen we een beetje terugkijken op het staartje van de pandemie. Ik denk dat niemand toen op dat moment dacht van, oh mijn god, maar dan staat Hugo dus in vol ornaat in een soort feestachtige omgeving.
Ja.
Dat weet je van tevoren natuurlijk ook niet helemaal als gefotografeerde. Dat je er als een soort Romeinse keizer bijna op komt te staan. Ik denk dat ze daar helemaal niet bij hadden stilgestaan.
Is dat niet een beetje stupide?
Weet ik niet. Ik denk dat in afgelopen zomer bijna iedereen wel dacht, het is wel klaar.
Ja, dacht. Maar we hadden sowieso een demissionair kabinet.
Ja, en ik denk dat ze ook dachten, dan hebben we al een nieuw kabinet. Weet je, ik denk dat op het moment dat je zo'n inschatting maakt, dat je denkt, nou, dan weet je, dan is het allemaal al wel achter de rug. Je moet ongeveer een half jaar vooruitkijken. Dat is tegenwoordig vrij ver in de Nederlandse politiek. Ik denk dat ze dachten, nou, dan hebben we al een kabinet. En dan hebben we wel al, weet je, kerst. Het klinkt heel ver weg.
Nou, Shaila heeft het interview gedaan. Ja, maar... Zit ze met recht en reden tot de graf te verdedigen. Ja, Raoul, wat wil jij zeggen?
Het is wel stupide, Gijs.
Ja,
het is wel
stupide. Ja precies. Kan jij Shaila even uitleggen waarom het stupide is?
Nou, er zijn echt veel politici die zich bijvoorbeeld... Die nee zeggen bijvoorbeeld tegen interviewverzoeken van ons magazine. Want daar zit ook een productietijd van... Nou, ja. Wat is het in elk geval?
Anderhalve maand, twee maanden hooguit.
Ja, omdat ze dat te riskant vinden. Want ja, dan weet ik niet hoe de omstandigheden zijn als mijn interview verschijnt. Dus, dus liever niet. Doe maar gewoon in de krant.
Ja.
Dus er zijn ook mensen die toch proberen een beetje vooruit te kijken. En overigens, ja, nou ja. Ollongren, die staat er dus ook op in Galen. Kijk, die hele uitstraling van die foto is toch... Dit zijn mensen die...
Die het enorm naar hun zin hebben.
Ja, ja. Die kijken terug op een goed jaar. Weet je wel? Het kan alleen maar mooier worden.
Ja.
Nou, Ollongren is toch in eigen persoon min of meer de basis voor een half jaar vertraging in de kabinetsformatie.
Ja.
Ja, en Hugo de Jonge, ja. Ik bedoel, hij is niet de schuld van alles, maar hij staat wel in midden in de storm natuurlijk.
Dus precies.
Ja, dat hij een interview geeft is volkomen terecht natuurlijk. Ze moeten... zoveel mogelijk interviews geven. Dat hoort bij het werk. Maar dat niemand op zo'n ministerie even nadenkt over het karakter van de fotoshoot. Of wel, maar dan is het een hele rare afweging.
Ja. En dan staat er bij Ollongren, no offense, Shaila, ook nog zo'n heel dul quote. Wat als het A4'tje in een map had gezeten? Ja, wat als het A4'tje in een map had gezeten?
Ja.
Ja, Pieter, wat als dat A4'tje in de map had gezeten?
Dan werden we tenminste geleid, al een half jaar lang.
Aan een kabinet gehad.
Maar Frank wil iets belangwekkends zeggen.
Frank.
Nou, nee, maar het is wel zo. Ik denk Raoul zegt, waarom grijpt die afdeling communicatie niet in? Maar volgens mij lukt dat gewoon niet bij Hugo de Jonge. Want Hugo de Jonge heeft ook gewoon een interview aan het Volkskrant magazine gegeven. Hè? Dus, en dat pakte toen ook al niet goed uit.
Ja.
Lijkt het ook een beetje zijn handelsmerk te worden dat hij gewoon laat zien, ik ga door, hè, ik doe wat ik wil, wat de kritiek ook is. En op zich levert dat dan inmiddels van, niet zo uit hele grote kring, maar toch een beperkte kring, wel waardering op als iemand die tenminste gewoon overeind blijft staan en niet zich niet laat kennen.
Dat is waar, die man is bewonderenswaardig, onverstoorbaar. Dat heb ik ontzettend vaak al gedacht terwijl ik naar kamerdebatten zat te kijken. En ik heb ieder normale sterveling zou al bezweken zijn aan de druk. Dus ik bedoel, dat is bijvoorbeeld
hij en Rutte, wat een duo is dat eigenlijk. Hè? Die mensen zijn echt niet klein te krijgen door wat dan ook.
Nee, en daar heb je vrees ik ook wel ijdelheid voor nodig.
Ja, zeker.
Dat als een soort extra motor en extra energie. Maar goed, kan natuurlijk wel dat ze vooruit hebben gekeken. Maar dat ze gewoon dachten, nou, tegen die tijd is mijn zegentocht begonnen.
Ja,
het virus bestreden. Dus misschien hebben ze wel vooruit gekeken. Dat kan best. En dat mag ik eindelijk incasseren.
Ja.
Maar dan is deze foto de perfecte illustratie van de totale inschattingsfout die in dit jaar is gemaakt in de coronabestrijding.
Ja, en in het algemeen ben ik wel voor wat tobberige ministers die de nadruk op het beleid leggen en niet zozeer op zichzelf. Dus daar hebben heel veel politici last van tegenwoordig. Ja.
Ik kan me herinneren dat het kabinet waar Piet Hein Donner in zat werd gepresenteerd. Het was er een avond op televisie georganiseerd. En toen was de vraag van de redactie geweest, en het was gewoon Den Haag, het was gewoon de Haagse redactie van de NOS, van hebben jullie ook een kinderfoto van jezelf die we dan kunnen laten zien? Nou, dat is allemaal braaf ingeleverd, behalve Piet Hein Donner, want die zei, het gaat niemand wat aan om deze minister in een korte broek te zien.
Ja.
Nou goed,
ja.
Dat is dan het andere uiterste van
vakantiefoto's hebben we ook wel eens gehad.
Ja, maar je kan ook gewoon zeggen, ik kan ook zeggen als minister van, oké, een beetje leut mag wel af en toe, maar er is ook een grens die je kan trekken.
Nou, of gewoon geen leut.
Of
geen Polonaise. Weet je nog, Job Cohen die een Polonaise moest lopen. Waar was het bij Goedemorgen? Nee, dat bestond toen nog niet. Ja, politie kunnen ook gaan zeggen, we willen dit niet. We willen het over ons beleid hebben en daar willen we verantwoording over afleggen. Maar dat is een beetje het probleem. Hey,
Shaila, ik heb het interview niet gelezen, als had ik geweten dat jij het had gedaan. Maar hoe waren er nog restricties? Waar mochten jullie het over hebben of niet?
Op zich niet per se restricties. Ze wilden vooral terugkijken op op waarom die formatie nou, weet je, zo vast dat was wat haar rol daar nou precies is geweest. Er waren niet per se restricties. Er was heel weinig tijd. En het was allemaal heel, het moest allemaal heel snel. En het moest allemaal heel erg tussen de bedrijven door. Maar het is niet zo dat je per se restricties krijgt opgelegd. Je kan gewoon gaan praten over wat je wil. Je wordt alleen binnen hele korte tijd weer zo'n kamer weer uitgewerkt. Zeg maar.
En hoe lang is het geleden dat je dat interview deed?
Een paar maanden geleden.
Ja, precies. Even en vind jij het dan niet ongemakkelijk om een interview te doen met een politica in het brandpunt van het nieuws, waarvan je weet dat het maanden later in een kerstnummer afgedrukt zal worden?
Nee, dat vind ik helemaal niet zo gek. Ik heb vorig jaar Khadija Riep ook gedaan voor Linda. Dat doe je ook 3 maanden, 4 maanden van tevoren. Mm-hmm. Dan weet je ook niet of ze herkozen zal worden tot voorzitter van de Tweede Kamer. Dat verscheen daar toen ook net rond die tijd. Ik geloof vlak voor die niet-herverkiezing. Dan maak je een ander soort verhaal. Je maakt dan geen actueel verhaal. Je maakt dan een verhaal waarbij je denkt, oké, de mensen lezen het in december. Dus het moet iets meer terugkijkend zijn. Je moet gewoon een ander type verhaal maken. Dus ook als je voor het magazine iemand interviewt, interview je die anders dan als je die voor de krant interviewt. Want je hebt ook voor het magazine, weet je, nou, dit staat er over een maand in.
Snap ik, maar dus dat is nou net bij uitstek met iemand die zo in het brandpunt van het nieuws staat. Ik kan me nog bij heel veel mensen voorstellen van ja, oké, er kunnen altijd gekke dingen gebeuren. Maar...
Ja, maar zij staat natuurlijk niet meer in het brandpunt van nieuws. Haar moment is natuurlijk geweest. Dat was het briefjesmoment en dat was dat moment in de formatie. En nu is ze eigenlijk een soort aflopende, hoe zeg je dat?
Ja.
Een aflopende zaak van een aflopende minister.
Ja.
Dus ze is niet een, ze staat niet meer midden in het beleid.
Ja.
Ze is iemand die wel klaar is.
Wat dacht jij toen je die cover zag?
Nou ja, ik vind het absurd.
Ja.
Ik vind het echt absurd. Ik vind sowieso met Hugo de Jonge, denk ik, nou, die heeft op dit moment gewoon genoeg te doen. Voelt het gewoon ongepast om zo op een cover te gaan staan. Want je denkt van oké, hij is nu gewoon een noodsituatie aan het oplossen. Dan moet je inderdaad niet stralend in een glimmend pak staan. En met Ollongren denk ik van ja, het is niet een jaar voor haar geweest om trots op te zijn.
Nee.
Om nou met heel veel tevredenheid op terug te kijken. En dan zo stralend in een glitterjurk, inderdaad zoals Raoul heel terecht zegt, op een cover die helemaal uitstraalt van dit zijn mensen die het leven vieren. Ja, ik vind het een heel groot contrast staan met het jaar wat ze achter de rug heeft en hoe dat gegaan is. Dus
de oplossing was toch geweest gefotografeerd door Stefan van Vleteren in ons magazine.
Dat was de perfecte gelegenheid geweest. Ja, en dan geïnterviewd door Arjan, net zoals dat Pieter Omtzigt had moeten laten. Nee, maar goed, het voelt gewoon, als je hier met een beetje een kritische blik naar kijkt, voelt het dan op alle manieren ongemakkelijk. En je krijgt dus inderdaad dan het gevoel van, snappen ze, dat is natuurlijk het hele probleem, dat je dan gaat namens hen gaat denken, snappen ze wel in wat voor situatie ze eigenlijk zitten? Of wat er precies is gebeurd het afgelopen jaar? Snap je wel hoe intens en heftig en discutabel het allemaal is geweest als je zo tevreden daarop gaat zitten terug, op het oog tevreden daarop gaat zitten terugkijken? Dus dat maakt het, vind ik, heel ongemakkelijk. Raoul.
Een oud voorbeeld is dat van Henk Kamp, die toen hij minister van Defensie was, toen zaten er honderden Nederlanders in Oeruzgan, waar het echt erg gevaarlijk is. En Henk Kamp is toen 4 jaar lang niet op vakantie gegaan. Omdat hij vond dat hij wilde op geen enkele manier het risico lopen dat hij gefotografeerd zou worden op een camping of op een vakantiepark of in een hotel, terwijl mensen in zijn naam hun leven aan het wagen waren daar. Dan kun je zeggen dat is ook effect bejag. Want wij kwamen dat ook wel weer te weten, dat Henk Kamp dat niet deed. Maar
het heeft ook wel iets heel zuivers.
In defensiekringen werd het heel erg gewaardeerd.
Ja.
Weet je wel? Dit is toch gewoon Henk Kamp bestaat nog steeds de laatste minister waar met weemoed over wordt gesproken.
Ja.
Ook overigens Mark Rutte, die ook een meester is in het bewaken van zijn imago over het algemeen. Zou nooit zo'n fotoshoot doen.
Nee.
Daar ben ik echt van overtuigd. En
heeft hij ook nog nooit gedaan? Nee, hij heeft zich nog nooit laten fotograferen.
Aan een andere manier, in een smoking.
In een setting waar je eigenlijk geen controle over hebt. Want dat is het ook. Hè? Je hebt niet echt controle over deze setting. Die mensen zijn allemaal los. Je wordt los van elkaar gefotografeerd. Je wordt dan bij elkaar gefotografeerd. Het is niet zo dat je met elkaar aan de dis zit. Dus je hebt uiteindelijk,
zeker,
je weet.
Maar ze wist wel dat ze deze jurk aan had, toch? Op dat moment toen die foto werd genomen.
Dat ongetwijfeld.
Ja. Ja,
die kan je er ook in shoppen. Ja. Ze had een zwart gewaad aan.
Frank, ik hoorde jou nog
sputteren, ja.
In ademhalen om iets te gaan zeggen.
Nee, ik dacht alleen, we hebben natuurlijk de kritiek is nu dat alles te veel om beeldvorming draait, hè, in de politiek. Maar eigenlijk blijkt dus, als je dit dan op zo'n foto gaat staan, dan krijg je ze ook bij iedereen over je heen. Dus is het ook weer logisch dat ze dus alles in de hand proberen te houden, dat ze dus juist heel erg met die beeldvorming bezig zijn. Dus ja...
Maar jij denkt, Frank, jij denkt dat Hugo de Jonge dit hoogst persoonlijk heeft besloten. Dat er niet een woordvoerder is die zegt, ja, het is goed als je jezelf ook als mens wat meer laat zien. Dat is belangrijk, nee. Electoraal. Dit heeft hij zelf bedacht, denk jij?
Ik denk dat dit Hugo de Jonge is. Ik bedoel, Hugo de Jonge was jarig en toen liet hij zo'n cameraploeg van SBS6 thuis de hele dag over de vloer. Dus ja, blijkbaar vindt hij dit nodig. Ja, en ik heb wel zoiets, moet je hem nou afrekenen op zo'n cover, weet je? Ik bedoel, het coronabeleid wordt er niet beter of slechter van dat hij daar een uurtje staat te poseren.
Nee, maar niemand heeft het ook over afrekenen. Maar het is ook...
Nou ja, bedoel, jij zegt...
Nou ja, het is exact wat Raoul zegt over Henk Kamp. Ze zegt, ja, dan kan je zeggen, het is effectbejag dat hij niet op vakantie ging. En natuurlijk is dat effectbejag, maar heel veel van politiek bedrijven is natuurlijk effectbejag.
Ja, okay, maar
en beeldvorming.
De kritiek is toch juist dat we te veel met Bill... Kijk, Bill Clinton die liet peilen waar hij het best op vakantie kon gaan. En dat bleek een wandelvakantie in de Appalachie of zo te zijn. Ja. Terwijl hij nooit wandelde. En hij ging wandelen in de Appalachie. Dus, dan kun je zeggen, ja, dat is goed. Dan ben je goed bezig met je vak. Maar ja, je kunt natuurlijk ook een beetje doorslaan. Waarom, je zou ook kunnen denken, waarom zou zo'n man niet aan zo'n Linda-interview... Ik bedoel, waar gaat het over?
Nee, het interview, daar ben ik met je eens. Het interview is ook niks mis mee. Maar
het is de foto is het grote probleem. Ja.
Maar goed.
Maar het woord effectbejacht, je bent ook symbool van iets, hè, als minister.
Ja.
Dus daar moet je continu bewust van zijn. Dus ik zou Henk Kamp, die heeft zich dat gerealiseerd, dat hij symbool is van die missie. En dat stelt bepaalde eisen. En als je symbool bent van een land, hè, wat je bent als je Bill Clinton bent, dan kun je best zeggen, ik wil matigheid uitstralen. Hè. Net zoals dat Angela Merkel ook alleen maar ging wandelen in de Alpen. Want dan, het vraagt wel iets van, je bent meer dan jezelf. Je bent natuurlijk toch een functie geworden.
Precies. En het is ook je verantwoordelijkheid om de mensen die je, voor wie je verantwoordelijk bent, wij allemaal, ons land, gewoon zoveel mogelijk waar dat kan, je mee te nemen in wat je doet, in je beleid, in je beslissingen enzovoorts. En alles wat daar tegen in weer. Nou goed, we kunnen er nog 6 uur over praten. En dus inderdaad, ik bedoel, over af. Ik geloof het niet dat iemand nu om. Nou goed, afgetreden zijn ze al, maar om hun zes. Demissionair tot de zesde macht te worden. aan de hand van dit interview. Maar je kan er toch tenminste je wenkbrauwen over fronsen. Behalve Shaila, die heeft het. Die heeft gewoon deze Linda met super veel plezier doorgelezen.
Hij is inmiddels ingelijst.
De salontafels gaan door de hele kerstvakantie gaan genieten met het hele gezin Sital Singh. Even kijken. Laten we het nog even hebben over de mondkapjes, Frank. Je mag het woord mondkapje thuis geloof ik niet meer in de mond nemen, hè, zo langzamerhand.
Nou, dat was een grapje, maar liever niet inderdaad, ja.
Hoe breidt dit verhaal zich nu weer uit?
Nou ja, we hebben dus Siewert van Liende gehad, hè, die zaak. Nou, die speelt eigenlijk nog steeds. De vraag was natuurlijk ook altijd wel een beetje, is dit nou een incident geweest, hè, of staat het voor meer?
Ja.
En ik denk dat je nog steeds kunt zeggen dat dit wel een heel uitzonderlijk geval is. Hè? Een hele grote deal, heel veel winst voor de drie mannen, hè? Voor Siewert van Liende en zijn twee compagnons. In die zin is dat nog steeds wel een uitzonderlijk geval. Maar wat nu blijkt is toch dat wij een nieuwe zaak zijn we zeg maar op het spoor gekomen. En dat draait rond een Brits beursgenoteerd bedrijf Bunzl. En dat was ook dat bedrijf was ook betrokken bij dat LCH, hè, dat is eigenlijk de inkooporganisatie van VWS tijdens de coronacrisis. En daar waren ziekenhuizen bij ingeschakeld, maar ook professionele inkopers van dit soort grote handelaren eigenlijk in beschermingsmiddelen, hè, in mondkapjes. Die werden daar gratis gedetacheerd, die inkopers. En die hebben ook een convenant getekend dat ze om niet, hè, om de woorden van Siewert van Liende maar te gebruiken, om niet zouden meewerken en om de overheid en het land uit de brand te helpen. En nu blijkt dat tenminste één bedrijf, dat daar die inkopers die daar gedetacheerd waren, die hebben heimelijk eigen commissies bedongen voor hun eigen bedrijf. Hè. Dus dan werd er een mondkapje gekocht voor, ik kijk in de precieze bedragen niet meer stel, voor 45 cent per stuk, 20 miljoen keer dan. En er ging 5 cent van dat bedrag ging dan naar Bunzl. Er werd teruggestort, hè, een zogenoemde kickback. En de overheid wist daar niks van. Intern is daar wel gedoe over geweest bij Bunzel. Dus op een gegeven moment heeft de directie Nederland gezegd, nee, laat maar zitten. We hoeven die commissie niet, maar het geld is wel overgemaakt door de overheid aan die Chinese leveranciers. En Bunzel heeft nooit de overheid ingelicht dat ze dit hadden gedaan en dat er gedoe was over die commissies. En daar kwam het LCA dan uiteindelijk per toeval achter, via een mailtje wat ergens in een inbox opdook, van Chinezen die zich afvroegen, waar moet de commissie voor Bunzel naartoe? En dan is natuurlijk de vraag, waarom heeft Bunzel nou nooit de overheid ingelicht? En dan komt eigenlijk een andere zaak erachteraan, dat zij dus zelf ook als grote leverancier zijn opgetreden voor de overheid. En voor minstens 80 miljoen, misschien richting de 100 miljoen aan mondkapjes hebben geleverd. En daar ook forse winst op hebben geboekt. En het is ook weer de vraag, is dat nou in overeenstemming met die belofte? Hè? Wij werken zonder winstoogmerk mee, we gaan niet profiteren van de omstandigheden. Maar goed, waarschijnlijk hebben ze dus die commissies toch een beetje proberen te verdoezelen om niet die grote deal ook in gevaar te brengen. En dat is eigenlijk toch voor het eerst dat je nu ziet dus dat er meer partijen bij betrokken zijn. En zeker omdat Bunzel nu zegt, ja, maar wij waren niet de enige die commissies hebben bedongen. Ook andere partijen hebben commissies bedongen en ook geïnd. Dus dat zou erop wijzen dat er dus toch wel degelijk die partijen die zeg maar onbaatzuchtig hebben meegewerkt om het land te helpen, ja, toch op de achtergrond ook wel degelijk aan hun eigen belang hebben gedacht.
Ja.
Wat ik me daarbij afvraag is, in hoeverre is dit nou een morele kwestie of een juridische kwestie? Is het nou dat er een soort van overeengekomen was van, we zitten hier allemaal in voor het goede doel en het zou leuk zijn als jullie dat ook zijn? Of is er echt op papier vastgelegd van, er wordt geen winst gemaakt? Dus met andere woorden, is dit nou een overtreding of is dit nou, niet netjes, maar ja, gebeurt nu eenmaal.
Nou ja, er is op papier een convenant geweest, hè, waarin dat staat, zonder winstoogmerk en geen misbruik maken van de omstandigheden, is ook ondertekend. Alleen, de landsadvocaat heeft ernaar gekeken inmiddels en die heeft geconstateerd, het is eigenlijk niet duidelijk wie nou met wie een afspraak maakt. Het is ook niet duidelijk of die individuele persoon, of die persoon die dat tekent, of die nou individueel aanspraak heeft, of namens het bedrijf heeft getekend. Dus er zijn allemaal twijfels of dat juridisch nou zo houdbaar is. Wat je wel krijgt in elk geval bij Bunzel, is dat er natuurlijk iets mis is gegaan met die commissies. Hè? Ik bedoel, de overheid wist niet dat er commissies werden betaald. En het ministerie zegt nu, dat ze daar weinig over willen zeggen, omdat het de procespositie van de staat betreft. Dus dat duidt erop dat daar in elk geval wel een soort juridische zaak van wordt gemaakt. En dan heb je nog natuurlijk, Siewert van Liende, die hebben, is ook niet helemaal duidelijk of die dat convenant nou wel of niet hebben getekend. Hè, of ze dat namens het bedrijf hebben gedaan of als individu. De landsadvocaat heeft daar nou al gekeken. Dus dat is nu eigenlijk een beetje afwachten of de overheid wapens in handen heeft, juridisch gezien. En moreel gezien kun je natuurlijk wel zeggen, de overheid heeft ook wel een bijgedragen. Die hebben gezegd, iedereen binnen dit LCA, die heeft het eigen belang opzij gezet voor het algemeen belang. Dus die hebben dat heel groot gemaakt. En dat dit toch een teken was, hè, van samenhorigheid, van bedrijfsleven met de overheid en de ziekenhuizen. Ja, en dan blijkt nu toch dat de werkelijkheid dan iets anders in elkaar heeft gezeten. In elk geval voor Bunzel en wellicht dus ook voor andere partijen. En ook voor Van Liende.
En natuurlijk. Het beeld wat er oprijst is dat het natuurlijk een periode van grote chaos was, waarin er veel geld uitgegeven moest worden. En dat er dan natuurlijk altijd handige mensen zijn die daar hun miljoentjes uit los weten te schrapen.
Dat is ook wat je nu eigenlijk een beetje hoort, is dat de stemming was in het begin inderdaad, we doen dit om niet. En op een gegeven moment wordt duidelijk, er komt een of andere dozenverpakker uit Brabant en die heeft dan een hele mooie deal, krijgt hij bij dat LCH, hè, waar hij vermoedelijk dan mee gaat verdienen. Siewert van Liende komt langs met een bedrijfje wat dan een paar dagen bestaat, geen eigen vermogen heeft, die krijgt een deal voor 100 miljoen. Ondertussen adviseren die professionals, hè, die experts, van koop nou niet nog meer in, er is meer dan genoeg. Maar de VWS zegt, nee, we moeten een ijzeren voorraad en anders wordt de Kamer, die accepteert het niet. Dus kopen, kopen, kopen. Dus het idee is, de overheid is hier met geld aan het smijten. Dat komt bij allemaal partijen terecht.
Ja, die krijgen dat door.
Er bestond dus zelfs een soort VIP, daar is Hugo de Jonge ook over ingelicht en Verijn ook, dat er een soort VIP-lijn bestond voor mensen met politieke connecties. Dus die kregen een VIP-behandeling. Dat staat gewoon in officiële stuk. Ja. Dus dat VWS had dus ook nog een soort, hij was extreem gevoelig voor politiek gevoelige leads. Zo werden ze ook genoemd, politiek gevoelige leads. Dus dat bij die experts ontstond natuurlijk langzaam wel wat vrevel. Ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Hè? Dus,
maar hoe bedoel je die
vrevel? Wat is een politiek gevoelige lied? Ja, wat is dat?
Dan werd er al de loper uitgelegd voor mensen die politieke connecties hadden.
Iedereen die zijn mondkapjes te kunnen leveren, die moest aankloppen bij dat LCH, het algemeen e-mailadres.
Mm-hmm.
Maar daarnaast was er dus ook nog een speciale desk voor mensen met politieke connecties. Tenminste, het werd in de WOP-stukken die we inmiddels hebben, werd het politiek gevoelige lied werd het genoemd. En er stond letterlijke quote, die krijgen een VIP-behandeling.
Dat was een VIP-desk.
Maar waarom? Want dat is Siewert.
Ja, omdat ze natuurlijk...
Bijvoorbeeld?
Nou, volgens mij heeft die Frequin, hè, dat is de topambtenaar van VWS, heeft er wel eens over gezegd dat het bijvoorbeeld dat allerlei BN'ers zich ook melden. En ze wilden niet dat die allemaal op Twitter en in de talkshows dan stampij gingen maken van wij worden helemaal niet gehoord en we kunnen nergens terecht met onze hulp. Die verhalen had je natuurlijk in die tijd ook wel, hè? Van VWS staat niet open voor hulp van buiten. En, nou, daar behoort natuurlijk Siewert van Linde, hè? Die heeft natuurlijk op het allerhoogste niveau contact gehad met Van Rijn en met de topambtenaar van Financiën. Maar dat schijnt dus, ja, ik heb ik zelf dus niet kunnen checken, maar ja, er komen allerlei namen voorbij.
Maar het lijkt er dus op dat ze hebben gezegd, mensen die op een of andere manier stampij kunnen maken, daar moeten we maar heel veel mond, die moeten maar de rode lopen.
Nee, dat rode lopen wil ik niet zeggen, maar daar moet voorkomen worden dat die, zeg maar, op de grote stapel terechtkomen en niks horen.
En die moeten het gevoel hebben dat ze gehoord worden, denk ik.
Ja, ze moeten in elk geval gehoord worden. We willen niet dat die mensen in die talkshows dan roepen,
ik heb ze een miljard mondkapjes aangeboden wilden ze niet. En ze waren echt van hele goede kwaliteit.
Ja, ze reageren niet eens. En dat is ook wel gebeurd, hè, want Theo Hiddema van Forum, die heeft in een kamerdebat ook een keer gezegd van ja, en ik heb deze meneer, en die heeft zoveel mondkapjes en VWS reageert niet eens. Dus ik wil niet, eigenlijk, het is volgens mij niet zo dat die allemaal een deal hebben gekregen, dat zeker niet.
Nee.
Maar ze hebben in elk geval wel een aparte behandeling om te voorkomen dat er een hoop stennis over ontstond.
Is toch wel een beetje gortig, hè, Shaila?
Nou ja, het is. Kijk, het was natuurlijk enorme chaos.
Ja.
En het was natuurlijk. Iedereen stond ook te krijzen. Waar blijven die mondkapjes? En waar blijven die schorten? En iedereen werkte onbeschermd. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n organisatie dan ontzettend gevoelig wordt voor allerlei mensen met grote beweringen. Ik bedoel, zo heeft Siewert zich ook een beetje naar binnen gechanteerd. Hè? Ja. Door gewoon in elk talkshow te gaan zitten.
Publicitaire relschopper.
En te zeggen van ja, dat ministerie. En ik kan me voorstellen dat dan op een gegeven moment iemand zegt, ja, verdomme, haal die jongen naar binnen als hij zijn mond maar houdt. Ja,
en goed, dat dan uiteindelijk
uitmondt in zo'n deal. Ja, dat is natuurlijk zeer discutabel allemaal.
Er komt een parlementaire enquête.
Nou, het is ernstig. Kijk, normaal heb je natuurlijk hele strenge regels bij grote inkopen.
Ja, allemaal
Europese aanbestedingsregels. En nu hadden ze daar geen tijd voor. En dan vallen we eigenlijk terug in een soort cliëntelisme of zo. Allerlei opdrachten worden gegund. Dat zie je overigens in alle landen. In Engeland is er ook veel ophef over dat vriendjes van ministers heel rijk zijn geworden.
In Duitsland ook.
Het CDU, binnen het CDU ook een aantal fraudezaken. Dus ik denk niet dat Nederland hier uniek in is. Maar dat is er gebeurd. En volgens mij is dit het grote financiële drama uiteindelijk van de coronacrisis. Nou goed, er zal ook wel wat onterechte coronasteun zijn verleend. Maar hier is echt enorm met geld gesmeten. In een soort vlaag van paniek.
Ja, geld gesmeten en inderdaad allerlei handige mensen hebben hun kans geroken en die gegrepen.
En wat je ervan kunt leren is natuurlijk, er was toen ineens heel veel haast en ongeduld. En zeker ook bij de Kamer.
Maar paniek.
Dat je soms toch eventjes een beetje geduld betracht. Want het alternatief is dit dus, totale Wild West.
Ja, je krijgt een soort oorlogseconomie waarin altijd iemand opstaat die een woekerwinst probeert te maken. Dat gebeurt gewoon.
Ik leer
en
veel
moet je proberen terug te harken op een gegeven moment.
Het is wel waar.
Ja.
Het is wel waar. Raoul, jij bent meester geduld betrachten volgens mij. In ieder geval als je voordat je antwoord geeft, wacht je altijd 3 seconden. Maar dit is een oorlogseconomie hebben we ingeleefd de afgelopen 1,5 jaar of 2 jaar.
Ik werd vooral heel cynisch deze week toch weer van die berichtgeving van Frank. Weet je, wel? Je ziet vooral dat het geen incident was. En inderdaad ook, in de laatste oorlog die we hier in Binnenland hebben gehad, zijn een aantal bedrijven ook heel erg rijk geworden omdat ze op tijd aan de Duitsers zijn gaan leveren.
Ja,
dat is achteraf ook allemaal geëvalueerd.
Ja.
En er is heel veel over gediscussieerd. En nou ja, laten we hier geen oorlog van maken. Maar ja, zo gaat het wel. In een noodsituatie staan er mensen op die kansen zien.
Ja, ja, ja. En daar kan je schouderophalend over worden. Je kan er cynisch van worden en je kan er heel boos van worden. Moet je maar kiezen welke emotie je daar...
Hopen dat nog wel... Ik geloof dat het kabinet nog steeds niet aan evaluatie toe is. Maar het moment...
Nee, ze zijn te druk met kerstshoots voor de Linda maken.
Ik zat laatst een documentaire te kijken over de Trooihand. Dat was de organisatie die in Oost-Duitsland alle bedrijven moest verkopen.
Ja.
En daar kwamen ook dit type ondernemers op af. Van die hele gladde types die gewoon op zoek naar een koopje om heel snel heel rijk te worden. En ik heb het gevoel dat bij die mondkapjes net zo is.
Met een commissietje hier of een winstmargetje daar.
Ja, zijn de type ondernemers die de hele tijd zitten te loeren op dit soort kansen.
Ja.
Om iets positiefs aan mensbeeld, er zijn natuurlijk ook gewoon bedrijven geweest die wel... onbaatzuchtig hebben meegewerkt, lijkt het op althans. Hè?
Ja.
Dus niet zo dat iedereen daar nou misbruik van heeft gemaakt.
Nee. Zoals een aantal partners van Siebert, toch?
Precies. Die nu ook allemaal heel verontwaardigd zijn om die reden.
Die hebben er alleen maar geld aan verloren.
Ja.
Misschien moeten we die eens in de krant gaan zetten, Frank. Ondernemers die het gewoon netjes hebben gedaan.
Nou, die staan toch ook af en toe in de krant. Ja, die staan in de krant als ze klagen over Siebert.
Ja.
Ja. Nou goed, het is goed dat het allemaal wordt uitgezocht. En het is ook weer heel interessant hoe de menselijke psychologie werkt. En hoe dat inderdaad in periodes van stress en spanning en chaos... Wie er boven komt drijven en het handig aanpakt. Frank, blijf het in de gaten houden. Dank je wel dat je ons weer even op de hoogte hebt gebracht. Jij gaat door met stukjes tikken voor de krant.
Ja,
dan praten wij nog even verder. Heel erg bedankt en tot de volgende. Die gaat zeker komen. Even kijken, dan moeten we het even hebben. Raoul, wil ik even bij jou beginnen over Forum voor Democratie. Los van de cover van de Linda en de mondkapjes is er natuurlijk ook moord en brand geschreeuwd over, over de bedreigingen die er plaatsvonden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Toch een een plek waar je dat niet verwacht. En het waren ook wel ingewikkelde bedreigingen. Dat wil zeggen, ik denk, wat wordt hier nou eigenlijk precies gezegd? Was jij gechoqueerd over de manier waarop Forum voor Democratie zich presenteerde in de Kamer de afgelopen week?
Ja, nou ja. Kijk, vooropgesteld, de meest gehoorde klacht van de afgelopen jaren van onze lezers aan het adres van de politieke redactie is dat wij te veel aandacht besteden aan Forum voor Democratie.
Mm-hmm.
En de afgelopen maanden waren die klachten geheel verstomd, omdat we nauwelijks aandacht hebben besteed aan Forum voor Democratie. Terwijl er wel van alles gebeurde en er waren allerlei verbale opstootjes in kamerdebatten, die we toch over het algemeen hebben laten passeren.
Bewust,
omdat we gewoon dachten, laten we niet doen alsof de Kamer bestaat uit de Forum voor Democratie. En bovendien, ze zijn zo opzichtig aan het zoeken naar ophef, vaak. Dat je trapt gewoon ook in een publicitaire val als je er elke keer maar weer in meegaat. Deze week was het wel bond en reageerde de rest van de Kamer ook zo diep geschokt en ontsteld dat we er echt niet meer omheen konden. Dus we zijn nu wel weer even groot opgesprongen, ook om te duiden welke ontwikkeling die partij inmiddels heeft doorgemaakt. En dat kwam deze week wel heel erg aan de oppervlakte. Het begon met Thierry Baudet, die geloof ik op Twitter openlijk nu zei, gewoon letterlijk, de gevaccineerden zijn de nieuwe Joden.
Ja.
Daarna hadden we Gideon van Meijeren, Forum Kamerlid, die de bedreigingen bagatelliseerde, die vanuit zijn achterban en andere Kamerleden worden geuit. En toen kregen we Pepijn van Houwelingen, die Sjoerd Sjoerdsma met tribunalen bedreigde. Dat was... woensdag, geloof ik.
Ja.
Die opeenstapeling heeft nu. Zorgt wel voor een situatie. Op het been of wat moeten we met Forum? Die vraag hangt nu wel heel erg boven het debat.
Die tribunalen, hè? Kan je uitleggen wat de implicatie is van dit dreigement?
Nou, wat je er denk ik vooral aan ziet, is dat. De Forum voor Democratie zich inmiddels in een wereld begeeft die helemaal niets meer te maken heeft met de wereld van de, waar de rest van de Kamer zich begeeft. Ik bedoel, er is gewoon een soort parallel forum-universum, zoals ze het zelf ook zeggen, forumland,
ja.
Waar alleen gelijkgestemden met elkaar discussiëren. En je ziet dat dan eigenlijk de Tweede Kamer is eigenlijk de plek waar de vertegenwoordigers van Forum soms even naar voren stappen, de echte wereld betreden en dan hun inzichten uit Forumland delen met de rest van de Kamer. En dan opeens gaat het dus over tribunalen. Ja. Terwijl iedereen denkt, huh? wat neemt dit een rare wending opeens? Terwijl in Forumland al maandenlang serieus wordt gesproken over de tribunalen die nog zullen komen om iedereen die aan de vaccinatiecampagne heeft meegewerkt ooit nog te veroordelen. En de schok die... ik geloof dat één ding was oprecht, geloof ik, bij de Forum Kamerleden, dat de schok die de rest van de Kamer voelde bij hun weer verbazing opriep. Omdat, ja, voor hun was het al geen nieuw idee meer, denk ik.
Nee, ze hadden daar al wekenlang over met elkaar over zitten praten, hoe dat eruit zou moeten zien met die tribunalen.
Het gebeurde ook bijna en passant, hè? Er komen tribunalen zonder verder...
Ja, en dan zult u zich moeten verantwoorden.
Ja, ja. Kijk, het ging ook erg veel over de orde in de Tweede Kamer deze week. Hè? Dus wat moet Vera Bergkamp nu doen om de orde te herstellen? Dat is op zich een oud debat. Want we hebben dit soort incidenten ook al heel veel gehad met de PVV en met DENK. Selçuk Öztürk kon er ook wat van. De sfeer in de Kamer is natuurlijk gewoon rauwer geworden in de afgelopen jaren. Maar Forum heeft zich inmiddels is een heel andere dimensie.
Ja.
Waar die zich in begeven. En dat maakt het denk ik heel erg ingewikkeld. Want het zijn ook niet zozeer altijd bedreigingen. Ja, was dit een bedreiging?
Ja, nee.
Je zou kunnen, ja. Ja.
Nou ja, er zit wel enige consistentie in een wereldbeeld. Want ze denken dat er sprake is van een soort natiebewind. Ja, na een natiebewind hou je tribunalen, hebben we historisch geleerd. Dus het grote nieuws, precies zoals Raoul zegt, dat een groot deel van Nederland in alternatieve werkelijkheid leeft. En het zijn is best een grote achterban. Ja, ze staan in de peilingen, zijn ze weer...
Terwijl hun eigen Forumland natuurlijk juist weer trekken van het Derde Rijk heeft.
Ja, je zou hem kunnen terugspelen. Ja, maar goed, het is wel zorgelijk dat een groot deel van Nederland in totaal andere wereld leeft. En ze staan alweer op 7 zetels, geloof ik, of 6 zetels. Dus ook al is Wiebren van Hagen bij ze weg, het blijft toch echt wel een substantiële achterban. En dat is natuurlijk het grote probleem. In totaal andere werkelijkheid leven. Kijk, en op zich, ik vind het dus niet zozeer een voorbeeld van ruwe omgangsvormen. Ja, daar kun je ook van alles van vinden. Maar gewoon, hoe ga je ermee om als een fractie totale nonsens uitkrijgt? Moet je die gewoon als een soort clowns negeren? Hè, wat wij zo zoveel mogelijk proberen te doen. Want het is toch ook gewoon allemaal heel zielig en trutten. Ik bedoel, die tribunalen, waar worden die uiteindelijk gehouden? In de zolderkamer van Thierry Baudet?
In die zin is het
geen serieuze bedreiging. Het is natuurlijk... Ja, als er niet een groot deel van de mensen in zou geloven, zou het gewoon puur lachwekkend zijn.
Ja, dat is het ding. Als het één dwaas is op een zolderkamer die dit allemaal loopt te roepen, is het inderdaad puur lachwekkend. Als het een kleine splinterpartij is...
Het zijn een hoop zetels.
Precies, als het een piepkleine splinterpartij is, kan je er een beetje lacherig om doen en het een klein beetje serieus nemen en er streng over zijn. Maar als het gewoon een serieuze politieke partij is met een serieuze aanhang, dan wordt het ook toch wel een beetje griezelig.
En met een omroep, hè?
En met een omroep erbij.
Een omroep die in het bestel is gekomen. Hè? Dus het is echt een zuil aan het worden.
Ja,
je hebt ongehoord Nederland wat gewoon in het bestel zit. En wat gaat uitzenden gewoon op de Nederlandse televisie. En wat je al op YouTube kan volgen. En wat hallucinante televisie oplevert tot dusver. Dus het wordt echt een zuil. En dat is ook waar Baudet dan aan het bouwen is. Ik weet niet of je het boek hebt gelezen van Misha Cohen en Harm Edebotje over Baudet, maar die volgen hem al heel lang. Hij is gewoon al heel lang bezig met het soort bouwen van een eigen universum. Mm-hmm. En daar horen allerlei instituties bij.
Yeah.
En dat hoort die politieke partij bij en daar hoort die omroep bij en daar horen krantjes en blaadjes bij.
En
daar hoort Café Weltschmerz bij, een eigen debatplatform. Dus dat is echt een vrij uitgebreid platform. En ze hebben hun eigen internetplatforms waar ze hun ideeën uitwisselen. Dus het is ook makkelijk om hele grote groepen mensen te bereiken. Vroeger zat je dan op zo'n zolderkamer en dan moest je echt letterlijk de straat op met pamfletjes. En nu kan je dat veel makkelijker doen. Dus dat verklaart ook een deel van die grote achterban.
Eenmaal in forumland beland... Dan word je dus alleen nog maar gevoed door gelijkgestemden.
Je kan echt in een bubbel. Het is echt een zuil aan het worden waar je ook niet meer uit hoeft te treden. Omdat je van op allerlei manieren in je informatie wordt voorzien binnen je zuil. En Baudet heeft een tijdje geleden op zijn eigen website zo'n betoog opgeschreven over het nut van ophef. Dus dat hem ook helpt. Hè? Ik bedoel, als hier ophef over is, verspreid je ook weer... zijn ideeën en breng je ook weer nieuwe mensen op ideeën om naar Forumland te trekken. Dus het is voor hem ook een strategie om ophef. Dat heeft hij ook samen zo opgeschreven. Hij heeft heel goed gekeken naar hoe Wilders dat heeft gedaan. Die is ook met een soort strategie van ophef heel groot geworden. Dus het werkt ook. En iedere keer als je zo'n geschokt gesprek voert zoals hier, dat werkt recruterend.
Ja, Gijs, dus we zijn gewoon Forum extra stem aan het bezorgen.
Vind je dat, Shaila? Is dat het gevaar van geschokte gesprekken voeren?
Het is hartstikke leuk om dit gesprek dan straks weer in die zaal te delen. Kijk dan, het klootjesvolk is ontzettend bang voor ons.
Ja, maar dat is ook een beetje mijn bezwaar. Want nu gaat Vera Bergkamp het over de omgangsvormen hebben. Dat heeft natuurlijk helemaal geen zin.
Nee, dan moet je netjes.
Ik denk het beste is zoveel mogelijk negeren. Nou, deze week lukte het niet, omdat de hele Kamer ontsteld was En dan heb je een nieuw feit. Maar negeren is volgens mij gewoon het beste. En vooral kijken hoe je kunt voorkomen dat steeds meer mensen in die alternatieve werkelijkheid gaan leven. En dan, volgens mij is het dan niet goed om op ze te slaan de hele tijd. Of om een 2G-beleid in te voeren. Want dan wordt die beweging alleen maar sterker en voelen ze zich eigenlijk bevestigd. Hè, dat ze onderdrukt worden en hun verhaal niet kwijt kunnen. Dus ik denk toch, laat ze hun verhaal maar doen. Maar laten we zoveel mogelijk negeren.
Ja, maar het is wel ingewikkeld natuurlijk. Want dat is de afgelopen maanden volgens mij wel de strategie geweest van de meeste fracties. Ook van de meeste media. Hugo de Jonge bijvoorbeeld, daar is hij weer. Die keert in coronadebatten tegenwoordig ostentatief zijn rug toe aan Baudet. Als Baudet aan het woord is. Tot grote woede overigens van Baudet, die daar dan ook weer filmpjes van maakt. Maar het is dus opzichtig negeren. Maar ja, dan word je weer kwetsbaar voor de kritiek. Dat je allerlei dingen in de nationale vergaderzaal kunt uitspreken zonder dat iemand je tegenspreekt. Nou, D66 heeft al vele jaren geleden onder Alexander Pechtold de andere strategie gekozen. Van nee, wij praten terug. En dat is wat er deze week gebeurde. Want ja, het was natuurlijk Sjoerd Sjoerdsma die er een groot nummer van maakte. Het was Sjoerdsma die voor het tribunaal zou komen. En die besluit dan daar een heel groot nummer. En heeft ook een brief geschreven inmiddels aan alle Kamerleden. Met het verzoek om in opstand te komen tegen Forum. Daar zit waarschijnlijk van D66 uit ook wel weer een electorale strategie achter. Maar goed, je kunt je ook wat mag er in de nationale vergaderzaal worden gezegd precies, zonder los, dat het wordt tegengegaan.
Los van de hele electorale strategie vind ik het ook wel weer heel... makkelijk en ook onbevredigend om alleen maar te zeggen... we gaan het negeren, we gaan doen of het niet bestaat.
Bij democratie behoort dat alles mag worden gezegd. En als een politicus denkt dat hij met heel grof taal gebruikt... dat hij daarmee een achterban bedient die dat schitterend vindt... dan moet hij dat doen.
Maar
en
bij democratie hoort toch ook dat je in opstand komt... als je vindt dat je eigen principes geschonden worden... en niet in gewelddadige opstand of dat je dingen... dat verbieden, maar dat je laat horen wat je ervan vindt... en dat je er tegen ingaat... En dat je duidelijk maakt dat je het er niet mee eens bent.
Ja, ik weet niet wat jij doet als iemand tegen je aanstaat te raaskallen. Ga je daar een heel principieel punt van maken of loop je weg en zeg je op een gegeven moment talk to the hand. De groeten, ik neem dit niet serieus. Ik ga gewoon door met serieuze politiek. Dit leidt enorm af. We zijn er weer heel veel tijd aan kwijt. En bij D66 is volgens mij wel opportunisme ook, want dat deden ze bij Geert Wilders ook. En de vraag is of dat helpt om hier de hele tijd weer schande van te spreken. Er gaat weer heel veel aandacht naar Forum voor Democratie op deze manier. En dat is ook een gevaar. En volgens mij moet je dat, ik heb niet het definitieve antwoord, maar je moet het wel de hele tijd meewegen. Waar draag je nu aan bij? En heel hard op Forum slaan, daar draag je bij dat zij zich alleen maar gesterkt voelen. En dat moet D66 zich ook realiseren. En dat gevoel heb ik niet altijd, omdat ik denk dat zij ook wel degelijk Want Pechtold is ermee begonnen. En volgens mij is de opkomst van D66 op een gegeven moment, hè, toen ze bij om sterven naar dood waren, is ook een beetje te danken dat ze zich heel erg als tegenpol van de
PVV,
neerzetten. Ja. Nu gaan ze zich weer als tegenpol van de niet-gevaccineerden neerzetten. Hè. Dat doen ze al langer met Pater Notte. En nou, dat gaat Sjoerdsma nu ook doen. Ik vind dat D66 wel moet nadenken of het effectief is. En ik denk eigenlijk dat het...
Nou, het is voor hen zelf misschien effectief, maar voor de andere kant ook effectief.
Ja, en wie help je?
Zeker. Het zijn twee polen die elkaar dan in stand houden. Het
punt is hier... Baudet heeft een heerlijke week gehad, denk ik.
Ja, nee, absoluut. Ja, het volledig van zijn boekje. Ja. Het punt is dat het niet alleen gaat om gevaccineerd of niet gevaccineerd en coronabeleid en tribunalen. Het punt is ook dat het ten diepste antisemitisch is. Hè? Als je in de parallele wereld van Forum duikt en als je gaat kijken naar wat Thierry zijn bronnen zijn en waar hij zijn informatie vandaan haalt en wie hij allemaal bijvoorbeeld retweet en wie hij allemaal citeert en wie hij allemaal leest en aanhaalt en met instemming citeert, dan is dat uiteindelijk zijn het allemaal ten diepste antisemitistische complotten. En is het tegen niet alleen tegen Soros, maar gewoon de Jood die ongeveer alle touwtjes in handen houdt. Dus het is ook, hij put uit een hele diepe, donkerbruine, smerige pool. Wat het nog iets... Het is niet alleen een praktisch dingetje, gevaccineerd of niet gevaccineerd.
Nee, wat het nog kwalijker en ook een beetje angstaanjagender maakt.
Ja, wat het griezeliger maakt. Ja. Ja.
Maar goed, we kunnen concluderen dat wij vanuit ons universum er met enige afgrijzen en ook wel angst, of tenminste bevreesdheid, laat ik het zo zeggen, naar kijken. En de vraag is inderdaad, wat doe je? Keer je je om? Kijk je ernaar en haal je schouders op? Of kom je er tegen in het geweer? Wat is het...
De tweede optie.
Tweede optie.
Nou ja, en tegelijkertijd verdiepen in wat hier gaande is. En sowieso ongehoord Nederland volgens mij geen ruimte geven op tv. Want dat vind ik absurd dat gebeurt nu.
Nou ja, die zit in het bestel.
Ja, maar haar programmamanagers kunnen natuurlijk wel al hun voorstellen. Zijn er net
dat doen ze geloof ik
voorstellen
ook. Goed, hij heeft Arnold Karskens die snijdende rap in het Zwarte Pietenjournaal over gemaakt. Waarin hij op het Mediapark zendtijd aan het eisen is op zijn brommer. Ja, Shaila,
dat is natuurlijk ook een dilemma voor...
En voor de rest, niet gevaccineerden zo min mogelijk in de hoek zetten.
Niet gevaccineerden zo min mogelijk in de hoek zetten. Ja, precies. Ja, zoveel mogelijk mee laten doen.
Precies.
Kan.
Ja,
en dan we het
vorige week over hadden. Wat, want het is, de prijs is te hoog als je ze uit gaat sluiten.
Oké, het is ingewikkeld. Rol. Jij mag het laatste woord zeggen hierover.
Nou, ik wou nog zeggen, overigens voelt en weet Vera Bergkamp denk ik ook wel dat hier de oplossing ook niet in de vergaderorde ligt. Want ze stuurde dan gisteren een verklaring uit dat ze met al de 19 fracties in gesprek wil, hè, om een oplossing hiervoor te zoeken. Ik belde gisteravond nog even of de uitnodiging al de deur uit was aan de fracties. En toen bleek dat ze van plan is om dat na het kerstreces te gaan doen. Toen dacht ik, nou ja, dan zit er dus ook niet zo heel erg veel drang achter.
Nee.
En dat ligt ook wel voor de hand. Want de meest gehoorde optie op sociale media deze week was... Als Kamerleden zich zo misdragen, moet je ze gewoon de zaal uitzetten. En uitsluiten van het debat. Maar ja, stel je nou even de scène voor. Van Thierry Baudet, die door de bodes van de Tweede Kamer hardhandig uit de zaal wordt verwijderd.
Ja.
Nou, dan wordt het
effect,
nog eerlijker.
Het effect daarvan, ja precies. Dat zou de kerst op de taart en de kroon op zijn werk zijn. Ja,
ja, dus dit is echt heel ingewikkeld. Er is hier volgens mij geen oplossing voor.
Nee. Nou ja, dan gijzelen ons, ze zullen ons knap vanuit de Forumland. Nou, laten we deze aflevering eindigen met onze vaste rubriek Hoe is het met de formatie? En wie, jongens, bij wie kwamen de treinstukken van Gert-Jan Segers voor het eerst terecht? Pieter?
Volgens mij bij tips@volkskrant.nl.
Gewoon tips@volkskrant.nl. Dus iedereen die nog eens wat vindt in de trein kan zich gewoon bij tips@volkskrant.nl melden. En Pieter, is dat nou iets om trots op te zijn dat jullie die stukken hadden? Of is het ook... Wat voor soort journalistiek is dit? Moeten we dat...
Nee, je doet uiteindelijk gewoon je werk, denk ik.
Ja.
Nee,
je hebt een e-mailadres...
Ja, ja, en lezer. Nou, gelukkig hebben wij nog veel lezers die met de trein reizen. Dus die komen er bij de Volkskrant terecht. Dus dat is op zich verheugend.
Ja.
En verder heeft de Haagse redactie gewoon hun werk gedaan.
Ja.
En
die hebben dat stuk uitgeplozen en gelezen en geduid. En
gewoon
en gebogen.
Zo feitelijk mogelijk opgeschreven wat erin stond.
Ja. Raoul, is het ook nog een overweging om zoiets niet te publiceren?
Nou, het is grappig, want die vraag kreeg ik van lezers deze week.
Ja.
En die heb ik allemaal ongeveer dit geantwoord. Nou ja, dat zou het misschien zijn geweest. Er waren ook mensen die... Van, moet je niet eerst uitzoeken of dit bijvoorbeeld niet gestolen is? Ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Dat hebben we gedaan. Want het eerste wat we hebben gedaan is dus naar de vinder toe gaan. Om te checken hoe het eigenlijk waar hij het precies had gevonden. In welke omstandigheden. Of het misschien iemand was met een politiek belang. Of een persoonlijk belang bij dit. Het was allemaal niet zo. Dit was gewoon echt puur toevallig iemand die op de stoel ging zitten waar Gert-Jan Segers 3 minuten eerder had gezeten.
De stoel was nog
mogelijk, ja.
Ja.
En overigens zonder dat hij Gert-Jan Segers had gezien. Want okay. De vinder was echt heel oprecht. Had het liefste teruggegeven, geloof ik, aan degene die het verloren was. Maar daar stond geen afzender op. Geen naam, het was onherleidbaar. Dus,
ja, precies. Hij had de stukken eerste, wel, maar hij wist zelf niet dat ze van Segers waren.
Nee, nee. Dus na enige aarzeling toch naar zijn favoriete krant toe gegaan. Eigenlijk ook om eens te laten checken wat hij nou had. Nou ja, wij sloegen wel aan, want het bleek een hoogst interessant document uit de formatie te zijn.
Ja.
Nou ja, dan moet je vervolgens nog nagaan van ja, is het ethisch om dat dan te brengen? Het is verloren. Nou ja, dan moet je, worden hier mensen door beschadigd of zo? Is dit persoonlijk schadelijk voor iemand? Dat zijn allemaal overwegingen die je echt mee moet nemen. Maar daar was natuurlijk allemaal geen sprake van.
Nee.
Dit is gewoon een stuk van twee grote politieke partijen die heel belangrijk zijn. Over hele belangrijke thema's. Die bovendien echt heel veel zeggen over het denken in die partijen. Ja, dus uiteindelijk hadden wij geen aarzeling of we dit moesten brengen.
Nee, dat doe je gewoon. En denk
het is
dat...
gewoon heel relevant, politiek heel relevant. Dit.
Ja, ja, en bovendien in deze tijd van de informatieschaarste wat betreft de formatie, ook weer fijn als er eventjes wat, even wat naar buiten komt. En Shaila,
ja,
was jij...
De enige schade die je toebrengt ligt misschien een beetje bij Koolmees en Remkes, de informateurs, die misschien even... een dag nodig hadden om iedereen weer een beetje rustiger te brengen, maken aan tafel, weet je wel. Maar verder, dat valt allemaal reuze mee. Dus,
En spitste jij je oortjes, Shaila, toen je dit allemaal onder ogen kreeg?
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
En viel je van je stoel daarna, toen je je oortjes gespitst had? Of,
Nou ja, inhoudelijk als je het leest, ik werd er op zich best optimistisch van. Ik dacht, nou, we komen best een heel eind. Zeker als je het legt naast het document wat ze op last van Mariette Hamer hebben moeten maken samen met D66, VVD-D66. Er zitten best veel overeenkomsten tussen. Er zit aardig wat uitwerking in. Ze hebben het over stikstof gehad. Het is allemaal helemaal niet dat je er heel erg verdrietig van wordt. En als je er zo naar kijkt, denk je, nou, daar komen ze wel uit. Het was wel grappig, was Job Cohen was op de radio. Die zei, ja, ik snap niet waarom ze de Partij van de Arbeid eigenlijk hebben weggestuurd. Want die had zich hier prima in kunnen vinden.
Ja.
Dus nou ja, dat is dan toch weer wat kleinere politiek geweest, kennelijk. Het is, als je het zo leest, je denkt, nou ja, als dit echt een basis is voor een regeerakkoord, en hij lijkt het wel op, dan zou het zomaar een regeerakkoord kunnen zijn, wat ze ook gemaakt kunnen hebben met een linkse wolk aan partijen aan hun zijde.
Ja, maar goed, het was ook eigenlijk heel snel duidelijk dat die hun aversie tegen de linkse wolk eigenlijk niks met de inhoud te maken
nee,
had, maar gewoon met de linksheid van de wolk.
Nou, alweer met beeldvorming. Ze wilden ook niet samen op een foto,
nee,
denk ik.
Ja, ja. Nee, precies.
Nee, dus het is, inhoudelijk komen ze best een heel eind. Dus
ja.
Ik werd daar wel vrolijk van. Ik dacht, nou, kom maar op met die formatie. Dus
ja.
Het hoeft nu echt niet zo heel lang meer te duren. Waar moeten we het nog over hebben?
Ja. Ja, Pieter, dat is dan goed.
Nee, dus misschien is dat een gewenste uitkomst dat ze nu gaan versnellen. Want het akkoord is toch al min of meer naar buiten. Dus
misschien is het dan, is deze onbedoelde kijk in de formatiekamers dan wel juist een versneller van het proces. In plaats van de vorige, wat als dat A4'tje in een map had gezeten van de Ollongren.
Dat zou kunnen, ja. Behalve als er weer heel politiek op gereageerd wordt, dat D66 nu denkt van ja, maar moet vooral niet uitstralen dat CDA en VVD het programma
te makkelijk.
Dus wij willen nu wel nog wat extra punten ten opzichte van dit stuk. En Gert-Jan Segers, die zit hier natuurlijk een beetje moeilijk in. Maar die gaat misschien ook nog zeggen, ja, maar er moet nog wel een ChristenUnie-stempel. En het zou weer een opmaat kunnen zijn tot allerlei politiek. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze gewoon zeggen, dit is gewoon een goed stuk en we gaan het gewoon doen.
Ja, en Segers heeft het verloren. Ik bedoel, dus die kan nu niet een grote mond aan tafel hebben. Nee, die had dan gewoon op zijn spullen moeten letten. Ja.
Medische ethische kwestie. Ja. Sorry, Gert-Jan.
Ja. Verspeeld in de trein.
Het is wel goed dat nu dat het vrijwillig levenseinde er nu doorheen komt, omdat Zegers een stuk in de trein is vergeten.
Het is wel,
dat zou toch wel de
het verhaal van deze formatie is ook wel het verhaal van Gert-Jan Zegers. Hè, met zijn meloenen en zijn weigering aanvankelijk om nog met Rutte door te gaan.
Raoul, ga jij lekker, als dit allemaal voorbij is, lekker een heel dik boek. Ja, vorige week wilde ik nog dat je promoveerde. Maar nu wil ik dat je een heel dik boek gaat schrijven over gewoon de afgelopen anderhalf jaar. Al je bevindingen en hoe dat ook alweer allemaal ging. Ben je daartoe bereid, Raoul?
Ja, dat is eigenlijk een heel goed idee, hè?
Ja, heel goed.
We proberen een bijlage te maken met Kerst. Die terugkijkt het politieke jaar.
Oh, dat is alvast een leuke onthulling die je
mensen
doet.
Dan moeten mensen wel willen praten. En zolang de formatie nog duurt, is dat natuurlijk weer moeilijk. Behalve in de Linda.
Dan doe ik hier precies. Misschien moet je ze een leuke glamour shoot voor Kerst erbij aanbieden. En dat ze dan bereid zijn om alles te zeggen. Dat schijnt ze erg loslippig te maken.
Ja. Er was nog één lezer of luisteraar die wilde het hebben over Shell.
Oh ja, dan moest jij zeggen, iets hebben over
en dan
Shell.
Moest jij, en dan moest jij iets zeggen.
Doen we verzoeknummers, ja?
Ja, doen we. Ja, ja, ja,
dat
we
gaat
doen
nu.
Verzoeknummers, maar we zijn nu al 55 minuten bezig.
Dan stoppen we.
Nou, maar Shell, ik ga me dan de komende week even inlezen dat dossier. En doen we volgende week. Dat is een hele grote
affaire. We hebben een hele goede stukjes
hele
over geschreven.
Ja, dat is wel bullshit. Dat is dan ineens weer die dividendbelasting. Dat had ik het idee, Shell. Want was zo, Shell ging dan aankondigen dat ze nu geheel Brits willen worden. En toen ging Rutte ineens dan toch kijken of de dividendbelasting. Dat was volgens mij gewoon even laten zien van, zie je wel jongens, dit krijg je ervan als je de dividendbelasting...
Ja. Ik denk dat het even laten merken aan de rest was. Precies, en het kansloze missie natuurlijk.
En aan het Nederlands bedrijfsleven dat hij wel degelijk voor ze wil vechten.
Ja,
maar
precies.
Hij wist volgens mij dat het geen enkele zin had.
Nee, precies. Oké, nou dat is duidelijk. De hele Shell
dat gaan
we de komende maanden gaan we dat nog, nog doen. En verzoeknummers kunt u via Twitter indienen. Dan kijken we wel wat we ermee doen. Maar we vinden het wel heel leuk dat u luistert en zo. Ik praat nu tegen de luisteraars. Luisteraars, we vinden het heel leuk als jullie sowieso luisteren en ook actief reageren en hardop meedenken met alles. Toch, Shaila?
Tuurlijk.
Ja, als jullie maar wegblijven uit Forumland, dan vinden we alles best. Ik dank nu voor dit moment Shaila Sitalsingh en Pieter Klok en Raoul Dupré aan de telefoon en Frank Hendricks, die inmiddels alweer in zijn zoveelste mondkapjesgate aan het duiken is, neem ik aan, een ingewikkelde WOP-stukken aan het doornemen. U kunt zich abonneren op deze podcast via alle bekende podcastkanalen. Dan krijg je vanzelf een melding als je aanmeldt voor onze podcast als er een nieuwe aflevering is. Dat zal volgende week donderdag denk ik zijn, of vrijdagochtend. We nemen op donderdagmiddag op in elk geval voor één keertje. Ik dank jullie hartelijk, jongens, en tot de volgende week.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.